Het thema voor vanmorgen staat al mooi op het bord hierachter. Een gemeente die klinkt als een klok. Ik vond dat wel passend, ook bij de geleiding van Elad. Het klinkt allemaal inderdaad weer geweldig. Anne, Gert en ik hebben de vraag gekregen om deze periode met jullie als gemeente na te denken over hoe mogen we nou in deze tijd gemeente zijn? Wat is Gods plan met de gemeente en hoe doen we dat in de tijd waarin we leven? Hoe kunnen we gemeente zijn die het niet alleen goed heeft met elkaar, maar er ook voor de wereld om ons heen wil zijn? Een wereld waarin zoveel aan de hand is, waarin allerlei gebrokenheid ook zichtbaar is. Hoe kunnen we daar in gemeente van de Heer Jezus Christus zijn? Nou, op de website van de gemeente staat heel mooi de grote opdracht van Jezus: ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Maar hoe doe je dat dan? Wat zou het mooi zijn, dacht ik even, dat Paulus nog eens een keer een bezoek zou brengen aan deze aarde en ook even Muntendam aan zou doen. En dat hij ons even zou vertellen van: jongens, let hierop, let daarop. En dit is aan de hand en dat is misschien wel aan de hand. En daar moet je misschien wat bij sturen. Het zou mooi zijn. Maar dat zit er niet in, denk ik. Het mooie zou ook al zijn als hij nog een brief zou sturen. Maar ja, hoewel André Hazes ooit zong: ik heb hier een brief voor mijn moeder die hoog in de hemel is, krijgen we normaal gesproken geen brieven uit de hemel. Maar wat mooi dat we zijn woord hebben, waar we net ook van gezongen. Dat we het woord van God hebben en dat daarin ook brieven van Paulus over de gemeente zijn opgetekend. En daar willen we een gedeelte van lezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica, hoofdstuk 1, 1 Thessalonicenzen 1. En Paulus begint de brieven altijd met een groet: van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica, die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus. Is dat niet mooi? Dat als je zo wordt aangeschreven, en ik geloof dat dat voor iedere plaatselijke gemeente geldt, aan de gemeente in Thessalonica, in Drachten, in Apeldoorn, in Muntendam, die toebehoort aan God de Vader en aan Christus Jezus. Dat is wie we zijn als gemeente. We zijn van Hem. Genade zij u en vrede. Wat zou je anders dan nog willen zeggen? Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen. Want iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om Hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. Tot zover. Nou, Paulus is vol lof over deze gemeente. Dit is echt een gemeente die klinkt als een klok als je dit zo leest. Maar waar gaat het dan eigenlijk Paulus om? Gaat het hem erom dat de klok mooi moet zijn, of gaat het hem om het klinken? De klok of het klinken? Dat is de vraag die we vanmorgen met elkaar willen stellen. Je zou kunnen zeggen, de klok, als je de gemeente even als die klok ziet, dan is dat alles wat je kunt zien, wat je kunt lezen over de gemeente. Dat zijn de diensten die gehouden worden, dat is de website, dat zijn de statuten en het huishoudelijke reglement. Dat zijn de activiteiten die vanuit de gemeente georganiseerd worden. Maar gaat het daarom? Is dat het wezen van kerk zijn of is dat dit gebouw? Of gaat het om het klinken van die klok? Wat komt er uit die mooie klok voort? Wat hoor je als die klok gaat klinken en hoe klinkt het dan? En daar legt Paulus, als hij de loftrompet steekt over de gemeente in Thessalonica, daar legt hij de nadruk. Want hij weet, als je het op de buitenkant gaat zetten, als je het op het gebouw gaat zetten, als je het op de activiteiten gaat zetten, als je het gaat verwachten van de huishoudelijke reglementen en de statuten, dan gaat het fout. Dan ga je omgekeerd leven, dan ga je iets optuigen en verwachten dat in dat wat je als mens kunt optuigen, dat daar de kracht van God dan wel in zichtbaar zal worden. En dat klinkt misschien bijna als een open deur dat dat niet zo is, maar het is blijkbaar heel menselijk om in die fout te vervallen. En ik wil jullie een aantal voorbeelden uit het Oude Testament geven. Uit het boek Samuel. In 1 Samuel 8, daar komt het volk bij Samuel en dan gaat het vragen, wij willen een koning. En wat zeggen ze dan tegen Samuel? Benoem liever een koning zoals alle andere volken er een hebben. En eigenlijk zeggen ze daar dus mij, wij willen niet anders zijn dan de wereld. Wij willen niet anders zijn dan de volken om ons heen. We willen net zo zijn als de wereld. We willen net zo zijn als alle andere mensen. En hoewel Samuel diep gekrenkt is over deze vraag van het volk, omdat hij direct in de gaten heeft, jongens, dit is niet wat God bedoeld heeft, zegt God tegen hem, doe het maar, want ze verwerpen niet jou, maar juist mij als hun koning. God wilde rechtstreeks met het volk te maken hebben. God wilde rechtstreeks het volk besturen vanuit hun hart, onder leiding van God. God wilde niet dat er een organisatie, dat er een bureaucratie, dat er een hiërarchie zou zijn in zijn volk. Dat er een koning zou zijn die met een hele huishoudelijke staf en alles wat daar verder bij komt, het volk zou gaan besturen. God wilde rechtstreeks met het volk te maken hebben. Maar het volk zegt, we willen een koning en anders niet. Want dan pas zullen we gelijk zijn aan andere volken. Voel je het? Ze willen zich niet richten op de plannen, op het willen van God, maar ze willen gelijk zijn aan de andere volken. En wij dan? Willen wij als gemeente van Jezus Christus anders zijn? Willen wij daadwerkelijk rechtstreeks leiding van God ontvangen? Of hebben we liever dat alles weg wordt gezet in waterdichte statuten en huishoudelijke reglementen? In gedegen theologische standpunten, zodat we kunnen zeggen, hier staan wij voor. In beleidsplannen die ons de weg wijzen naar de toekomst. Willen we daarin als organisatie een kopie zijn van de wereld, of misschien wel van andere kerken waar we naar kijken, of durven we werkelijk een origineel en uniek geroepen volk van God te zijn? Die misschien al die dingen wel vorm geeft, maar ook weet, daar hangt ons leven niet van af. Daar willen we het niet van verwachten. We willen het verwachten van de leiding van God in ons leven. Later wordt David koning. En als David oud geworden is, dan zou je denken, nou heeft hij het allemaal wel geleerd, dan laat hij zijn volk tellen. Dan wil hij weten over hoeveel mensen hij eigenlijk regeert. En in een Engelse Bijbelvertaling vond ik zijn reactie, ik mag er wel even voor, als volgt omschreven. Daar staat, but when it was all done, David was overwhelmed by guilt because he had counted the people, replacing trust with statistics. Dus toen het gebeurd was, toen David het volk had laten tellen, toen hij wist, dit is mijn macht, dit is mijn invloed, was hij daar eigenlijk later, had hij daar spijt van. Hij werd overweldigd door schuldgevoelens, want hij had het volk geteld en daarmee niet zijn vertrouwen in God gesteld, maar in de statistiek, in het tellen van de mens. Hij wilde weten wat zijn macht en invloed was, terwijl God hem geroepen had om de mensen die hem toevertrouwd waren als een goede koning te leiden. eerder in zijn leven gaat het ook al een keer mis. In 2 Samuel 6. Dan is de ark op een gegeven moment buitgemaakt door de Filistijnen. Die wordt teruggezonden omdat hij allemaal ellende veroorzaakt in het land van de Filistijnen. En dan staat hij jaren op een bepaalde plek. En als David koning wordt, dan wil hij die ark, het teken van Gods aanwezigheid onder het volk, wil hij weer terugbrengen naar Jeruzalem. De ark als teken van Gods heerlijkheid en van Gods pracht. En 2 keer wordt dat verhaal verteld, want de eerste keer gaat het fout en de tweede keer gaat het goed. Want de eerste keer gaat David een prachtige nieuwe kar bouwen. Laat die bouwen. Een prachtige nieuwe kar. En we kunnen ons zo voorstellen van jongens, de ark van God willen we terugbrengen naar Jeruzalem. Dat kan niet op een oude boerenkar of op een afgesleten kar. We gaan een nieuwe kar voor God bouwen. God op een praalwagen zou je kunnen zeggen. Maar het gaat hartstikke mis. En het heeft zelfs tot gevolg dat een aantal mensen de dood vinden. En dan gaat David daar waarschijnlijk over nadenken. En dan gaat hij nog eens in de geschriften lezen. En dan ziet hij wat hij fout gedaan heeft. Want ergens in de wet heeft God gezegd dat de ark altijd door de priesters gedragen moet worden. God wil geen bezienswaardigheid zijn. Met wie je rond kunt rijden, met wie je kunt pronken. God wil niet een God zijn die op die manier bewonderd wordt. God wil dat zijn heerlijkheid en zijn pracht niet zichtbaar wordt in kerkgebouwen, in statuten, reglementen of goede standpunten. God wil dat mensen de dragers zijn van zijn heerlijkheid en van zijn pracht. En die tweede keer is er geen kar meer. Maar zijn er wel priesters die de ark op hun schouders dragen. God wil dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in mensen, in jou en mij. Gods heerlijkheid is in jou en mij aanwezig als wij ons leven bouwen op het werk van Jezus Christus. Het gaat om mensen en om wat God van mensen wil maken, wat God van jou wil maken, wat God van mij wil maken. Wat Hij aan het uitwerken is in jou en in mij. In mensen die misschien van heel dichtbij zijn gekomen in onze ogen, omdat ze in een christelijk gezin geboren zijn. En heel dicht altijd bij de kerk hebben geleefd en altijd naar de diensten zijn geweest. Maar Hij wil dat ook uitwerken in de mens die heel ver bij Hem vandaan is. En misschien is jij met de meter die diegene opschiet wel blijer dan met de 10 centimeter die wij opschieten. We zien niet altijd waar mensen ten opzichte van God vandaan komen. Maar in elk van die mensen wil God zijn heerlijkheid bouwen. En daar mag het ook in de gemeente van Jezus Christus om gaan. Wat was ik blij toen we met de oudsten van Apeldoorn, de gemeente waar ik voorganger mag zijn, deze week bij elkaar waren en de leiders van het muziekwerk zichzelf hadden uitgenodigd om met ons hun visie op het muziekwerk te delen. En ze vertelden, weet je, het gaat er ons niet om te presteren. Het gaat ons niet om de performance op het podium. Maar wat wij graag willen, is dat in de muziekteams oog is voor elkaar. Niet alleen voor de muzikale kwaliteiten, die mogen gescherpt worden, maar ook voor de mens achter de muzikant en de mens achter de zanger. Dat er in die teams ruimte is om samen het leven te delen, om samen te bidden en om in te spreken in elkaars leven en elkaar verder te helpen in muzikale kwaliteiten. Toen zeiden ze, als jullie dat ook willen, betekent dat dat het misschien niet altijd 100% vlekkeloos zal gaan. Maar dat is niet ons hoogste doel. Natuurlijk willen we graag dat het op zondagmorgen goed staat. Maar dat is niet ons hoogste doel. Ons hoogste doel is dat mensen tot ontplooiing komen. Dat is waar het hier over gaat in dat verhaal van die ark. God wil zichtbaar worden in mensen. Laten we dan teruggaan naar het gedeelte waar Paulus ons iets vertelt over de gemeente in Thessalonica. Naar de toon van dat eerste hoofdstuk, want dat ligt daar helemaal tegenaan. Naar het klimaat wat Paulus daar schetst. En er zijn eigenlijk drie woordparen van 3 woorden... die ik eigenlijk met jullie wil bespreken. Allereerst nog eens een keer in vers 1 en 2. Er staat van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede wij danken God altijd voor u allen. Met andere woorden, Paulus spreekt aan het begin van de brief. Als hij aan de gemeente denkt, spreekt hij over genade. Hij spreekt over vrede en hij spreekt over dankbaarheid. Het woordje genade, de Grieken hadden daar een term voor die zoveel betekende als heil. Heelheid. En we kennen het nog uit het Engelse Hail to the King, wat aan de koning van Engeland, de koningin van Engeland wordt toegeroepen. Hail to the King, heil, dat het je goed mag gaan, dat het heelheid mag zijn. Paulus voegt daar het woordje charis, genade, aan toe. En dat heeft dezelfde klank. Dat de heelheid van God en de genade zijn gunst voor jou met je mag zijn. En de Joden zeiden shalom, als ze elkaar begroeten. Vrede met jullie. En dat was meer dan dat je geen ruzie had of dat er geen conflict was. Dat was dat je leven vol van vreugde en vol van harmonie was. Dat je een leven had waarin je je op je plek voelde. Dus die genade, heil, genade en dan de vrede en dan de dankbaarheid. Ik dank God altijd voor jullie allemaal. Nou, dat is wat anders dan zoals jullie elkaar vanmorgen waarschijnlijk begroet hebben. Mooi. Of zoals wij in Friesland zeggen, goeie. Dit klinkt wel even wat anders. Dat je elkaar begroet met het heil van God. Heil voor jou. Genade voor jou. Vrede voor jou. En ik ben dankbaar voor jou. Lieve mensen, als dat de cultuur is. Als dat de woorden zijn. De klank van de woorden die we gebruiken. Dan voelen mensen zich gezien. Dan voelen mensen zich herkend. Dan voelen mensen zich erkend dat ze er mogen zijn. En wat heerlijk. Dat zo'n familie de bloemen op die manier, die jullie gisteren daar namens jullie afgeleverd zijn, ook hebben opgevangen. We zien jullie. We wensen jullie het goede. We wensen jullie het goede van God toe. We zijn dankbaar dat jullie bestaan. Wie er ook binnenkomt. De grootste zondaar van Muntendam en omstreken, zou die hier welkom zijn? Zou die zich gezien voelen? Of zou je hem alleen inderdaad groeten met mooi en dan vervolgens je een beetje afwenden? Heil, vrede voor jou. Ik ben dankbaar voor jou. Dat schept een cultuur van groei. Een cultuur waarin we met elkaar zeggen, het gaat om jou, het gaat om mensen. Weet je, dit gebouw is prachtig en het staat hier al zo lang en dat wordt binnenkort ook gevierd. Dat de gemeente hier zo lang is, maar de gemeente gaat niet om dit gebouw. Hoe prachtig het ook is en hoe kenmerkend het ook is voor de straten van Muntendam. Maar het gaat hier om jou. Het gaat hier om mensen. Dat is wat anders dan een cultuur van schuldgevoel. Een cultuur van angst om jezelf te verbergen. Een cultuur van ik ben hier voor mezelf en voor niemand anders. In zo'n cultuur zullen mensen verwelken en niet tot bloei komen. Vers 3. Daar staat weer zo'n woordpaar. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van onze Heere Jezus Christus. Hey, geloof, hoop en liefde, die kennen we. Want in 1 Korinthe 13 schrijft Paulus, zo blijven dan deze drie, geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. En opmerkelijk is dat Paulus in dit gedeelte aan die drie woorden, geloof, hoop en liefde, dat hij ze niet alleen maar noemt, maar dat hij er iets bij zegt. Hij zegt, jullie hebben geloof dat iets tot stand brengt. Dus het geloof is niet iets vaag, iets abstracts, iets wat zweverig is, maar geloof brengt ook werkelijk iets tot stand. En Paulus ziet het bij de Thessalonicenzen. Hij heeft het over liefde die zich krachtig inzet. Liefde is ook niet iets verhevens, iets zwevends. Ja, dat is het misschien ook wel, maar dat vertaalt zich toch vooral praktisch in dat je je voor elkaar wilt inzetten. Dat er iets tot stand wordt gebracht, dat er daadkracht is. En hij heeft het over hoop die hou vastgeeft, die vasthoudend is. Hoop dat er meer is dan het oog ziet. En in de volgorde waarin hij die dingen zet, zit ook iets belangrijks volgens mij. Hij zegt niet dingen tot stand brengen zodat ons geloof gaat groeien. Nee, hij zegt geloof dat zaken tot stand brengt. Hij zegt niet zet je toegewijd in zodat je liefde groter wordt. Nee, hij zegt word vol van liefde zodat het zich gaat inzetten. Hij zegt houd niet krampachtig vast aan de waarheid zodat er hoop in je hart groeit. Maar heb hoop in je hart, zodat je kracht hebt om vol te houden. Als je dat omdraait, dan gaat ons inspannen weer voorop staan. Met rampzalige gevolgen, zoals we in het Oude Testament hebben gezien. Waar Paulus om gaat is, denk ik, dat hij tegen de Thessalonicenzen wil zeggen, jullie hebben het begrepen. Jullie hebben je vertrouwen, je geloof in God gesteld. En dat wordt zichtbaar. Jullie hebben de liefde van God ontvangen en jullie geven die liefde vervolgens weer door. En jullie hebben hoop in je hart ontvangen dat er meer is dan het oog ziet. Dat er zekerheid is, zelfs in de dingen waarvan wij denken, hoe moet dit allemaal? En je richt je leven daarnaar in, naar die hoop, niet naar wat voor ogen is. Voorop. Ontvangen van God, God kennen in zijn liefde, in zijn genade. Geloof ontvangen en dat op God vestigen. Liefde van hem ontvangen door de geest in ons. En hoop die zeker is dat er meer is dan wat voor ogen is. Leven uit de verbondenheid met God. En dan komt de rest als vanzelf. En dat bestrijkt ook ons verleden. Dat bestrijkt ons heden en dat bestrijkt de toekomst. Want geloof, dat is vertrouwen. En we weten, in het verleden heeft Jezus voor ons geleden. We zijn geliefde zonen en dochters van God. Dat is onze onaantastbare positie bij God. Niet omdat we zelf zo goed zijn, maar omdat Jezus het voor ons volbracht heeft. Dat is wie wij zijn. Dat is ons geloof. Daar vertrouwen we op. En zelfs als ik faal, en zelfs als ik in mijn leven dingen maar niet op orde kan krijgen, zelfs als hier mensen binnenkomen, die op Jezus vertrouwen, maar in onze ogen misschien keuzes maken die niet zouden kunnen, dan nog willen we hen zien, willen we hen ontvangen als ze vertrouwen op het werk van Jezus, als verloste zonen en dochters van de Heere God. Dat is geloof. Van daaruit leven, vanuit die positie durven leven en anderen ook vanuit die positie durven zien. En hoop, hoop geeft zekerheid. Zekerheid voor de toekomst. Iemand zei kort geleden, weet je, bij God, je moet er soms even op wachten. We hebben net gezongen, staand op de belofte van mijn Heer en God. Sommige beloften van God, die staan al heel lang. Maar zijn nog nooit volledig uitgekomen. Iemand zei, je moet er soms even op wachten, maar het komt zeker. Het volk Israël moest heel lang wachten op de Messias, maar hij kwam zeker. Wij moeten misschien heel lang wachten totdat Jezus terugkomt. 2000 jaar, de eerste christenen hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Maar het komt zeker en daar wil ik mijn leven op bouwen. Wat er in de toekomst ook op me afkomt. Wat er ook me zal overkomen. Ik bouw mijn leven op de hoop dat God een levende God is en zijn werk niet loslaat. En liefde? Liefde is de motor om nu te leven. Je geborgen weten, je aanvaard weten, je vrij weten om te leven zoals jij bent in het nu. Met andere woorden, geloof, hoop en liefde, dat omstrijkt ons hele leven. Heel ons leven is in de hand van God. We hebben ons leven op hem gebouwd. We nodigen mensen uit om hun geloof in God te stellen. We hebben hoop en een hoop die zeker is dat God zijn plan volvoert in mijn leven, in de gemeente, in de wereld. En we leven vandaag vanuit de liefde die God in ons hart heeft gegeven. Zo willen we elkaar zien. Zo willen we de mensen om ons heen zien. Zo willen we iedereen hier verwelkomen. Als dat leeft, het gezien worden, heil voor jou, vrede voor jou, ik ben dankbaar voor jou. En dan dat hele geborgen leven in de hand van God kunnen zien. Een God die zoveel groter is dan ons menselijke gedoe. Die dat ook ontstijgt en die dwars door ons gedoe heen toch zijn plan met zijn volk doorzet. Dan komt er een andere drieslag. En die staat in vers 8 tot en met 10. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Het zou mooi zijn, hè? Als er een brief zou komen waarin staat van de gemeente in Muntendam. Het woord van de Heer heeft zich niet alleen in Muntendam en in de Veenkoloniën verspreid, maar zelfs in Amsterdam en zelfs in Rome praten ze over jullie geloof. Nou, dat is wat hier ongeveer staat over de gemeente in Thessalonica. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarvan niets te vertellen, want iedereen praat erover en dan komen ze hoe wij door u ontvangen zijn en hoe zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren, om hem de levende en ware God te dienen en om zijn zoon te verwachten uit de hemel. Jezus die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. Daar zit er nog zo'n drieslag in. Omkeren, dienen en verwachten. En dat heeft alles te maken met als we elkaar willen zien in de genade en de liefde van God. En we leven vanuit ons geloof, vanuit onze hoop en vanuit onze liefde. Dan betekent dat een aantal dingen dat we ons voortdurend weer omkeren naar God. Bekering is niet iets eenmaligs, maar bekering is wat we elke dag nodig hebben. Iedere dag weer, Heer, u mag het zeggen. Ik keer mij naar u. Ik heb misschien mijn eigen ideeën, ik heb mijn eigen ambities, maar u mag het zeggen. Omkeren in geloof dat hij het beste weet, omdat hij jouw maker is, wat voor jou het goede is. Geloof dat tot concrete uitwerking dan ook leidt. En dan dienen. Dienen in liefde. Dienen in liefde waar kracht vanuit gaat. Dienen in liefde die zich niet alleen in mooie woorden vertaalt, maar die het ook daadwerkelijk zichtbaar maakt om aan elkaar en voor elkaar door het vuur te gaan en aan elkaar te willen leiden. En dat leidt tot verwachting. Tot verwachting met hoop. Niet alleen voor de toekomst als Jezus terugkomt waar het hier over gaat, maar ook met hoop voor de toekomst van de gemeente. Wie weet, die 153... misschien wel die 353 of 555 vissen. Die gaan komen, verwachten. Als wij ons iedere keer naar God toekeren. Zeggen, u mag het zeggen. Ik ben beschikbaar. Als wij in liefde elkaar en de wereld weten te dienen. Dan mogen we verwachten dat God in harten van mensen die misschien in onze ogen heel ver bij God en zijn gemeente vandaan zijn. Gaan werken. Verwachten dat ze zullen komen. Een gemeente waar die verwachting heerst, zal God gaan zegenen. Zo mogen we op God gericht zijn. Zo mag de gemeente van de Heer op God gericht zijn. Jezus' missie voortzetten. Mensen zien in wie ze zijn. Leven vanuit geloof, hoop en liefde. Iedere keer je naar God toekeren en zeggen, u mag het zeggen. En je daardoor laat aanzetten om je liefde zichtbaar te maken. Niet alleen aan de mensen die je kent. Maar juist ook daarbuiten, in die gebroken wereld. Waar zoveel mensen pijn lijden. Waar zoveel mensen eenzaam zijn. Waar zoveel mensen uitgekotst zijn door anderen. Daar mogen we zijn liefde laten schijnen. En verwachten dat God hoeren, tollenaars, zondaars tot zich zal trekken. En dat wij door zijn genade daar een deeltje van mogen zijn. Weet je, als ik daarover spreek, dan voel ik in mijn hart het verlangen dat er op al die plekken waar gemeenten van Christus zijn meer en meer zichtbaar mag worden. De kerk in ons land staat voor een grote uitdaging om een omslag in denken te maken. Eeuwenlang kwamen de mensen wel naar de kerk. Maar dat is niet meer automatisch. Wij moeten ons opnieuw bezinnen wie we zijn als gemeente. En dat we niet voor onszelf zijn, maar om Jezus' missie voor te zetten. Vader zichtbaar maken, de liefde zichtbaar maken, zodat Vader met koorden van liefde mensen tot zich kan trekken. Ik wil vol verwachting zijn. En vol hoop. En vol verlangen. Naar wat God gaat uitwerken. In ons land. En ook in Muntendam.